Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, wij worden verzocht hier en thuis te zingen Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer der legerscharen, let op mijn opmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor. O Jacobs God, geef mij gehoor. Psalm 84 en daarvan het vierde vers. Voor u zal worden gelezen uit het boek Esther, daarvan het tweede hoofdstuk, vanaf vers 12 tot en met 23. Vooraf lezen u de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen wij Esther 2 vanaf het 12e vers. Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot den koning Ahasveros te komen, nadat haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want alzo werden vervuld de dagen harer versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmede kwam dan de jonge dochter tot de koning. Al wat zij zeide, werd haar gegeven. Dat zij daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. Des avonds ging ze daarin en des morgens ging ze weder naar het tweede huis der vrouwen, onder de hand van Saasgas, den kamerling des konings, bewaarder der bijwijven. Ze kwam niet weder tot de koning, tenware de koning lust tot haar had, en zij bij name geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die hij zich ter dochter genomen had, naakte, dat ze tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, den koningskamerling, de bewaarder der vrouwen, zeide. En Esther kreeg genade in de ogen van alle die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot zijn koninklijk huis, in de 10e maand, welke is de maand Tebet in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd, en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd, al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust en hij gaf geschenken naar des konings vermogen. Toen ten andere male vele maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Want Esther deed het bevel van Mordechai, gelijk als toen ze bij hem opgevoed werd. In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee kamerlingen des konings, van de dorpelwachters, zeer toornig. En ze zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt. En hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide de koning in Mordechai's naam: als men de zaak onderzocht, is het alzo bevonden. En zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kroniek geschreven voor het aangezicht des konings.
Wij willen zingen Psalm 45, de verzen 6 en 7, Psalm 45. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heere, dies moet ge u voor hem buigen. Vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning en kleding reikt gestikt tot haar koning. Psalm 45, de verzen 5 en 6, of 6 en 7. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij ook het gedeelte wat wij samen lazen met u overdenken. Esther 2, de versen 12 tot en met 23. We lezen nog vers 17. Esther 2, de versen 12 tot en met 23. We lezen in vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen. En ze verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd. En hij maakte haar koningin in plaats van Vasti. Esther door Ahasveros tot koningin verkoren. We zien drie gedachten. Ze wordt tot de koning geleid. Door de koning bemind. En voor de koning tot nut. Esther door Ahasveros tot koningin verkoren, tot de koning geleid. Een jaar lang wordt ze voorbereid en dan mag ze de gang naar de koning maken. Door de koning bemind, we lazen het in vers 17. Voor de koning tot nut. Mordechai in de poort. Esther op de troon, wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Nu is Esther op een positie gekomen. Nu moet de naam van Mordechai ook bekendheid krijgen bij de koning. Het is alles Gods voorzienigheid. Er zijn twee lijfwachten van de koning, die zijn om de een of andere reden ontzettend boos. En ze beramen een moordaanslag op Ahasveros. En Mordechai krijgt dat ter oren. En door personeel wellicht weet hij de boodschap aan Esther over te brengen. En in naam van Mordechai boodschapt Esther het vervolgens aan Ahasveros. Het wordt al zo bevonden. En dan komt ook Mordechai's naam in de kronieken van de Mede en de Perzen. Is wat. God regeert. Esther werd genomen. En ze moest een jaar lang zich gaan voorbereiden. Mordechai heeft zijn werk aan het hof ook zo bestuurd. Op die manier kan hij contact houden met Esther. Er is altijd wel iemand van personeel die gewillig is om boodschappen heen en weer te brengen. Zou Mordechai niet aan het hof werken, dan was contact met Esther, zeggen verklaarders, eigenlijk onmogelijk. En zo zien we Gods beleid in deze geschiedenis telkens terugkomen. Een jaar lang voorbereid is toch wat, een schoonheidskuur. Een schoonheidsbehandeling van een jaar lang. Zes maanden met mirreolie. U begrijpt het wel. De huid werd helemaal ingesmeerd. De huid werd zacht. En week, glad. Rimpels zoveel mogelijk wegnemen, alle oneffenheden wegnemen. 6 maanden en dan vervolgens 6 maanden met specerijen. Hoe heet dat tegenwoordig? Anti-rimpelcreme en zo en anti-aids en weet ik het allemaal wat nog niet meer. We kunnen er natuurlijk tegenwoordig ook wel wat van, maar dat was toen ook al zo. Een jaar lang. Een schoonheidsbehandeling, tis toch wat. Wat deden ze hun best, gemeente, dat gelooft u toch ook wel zeker. En het is wat hoor, maar nu moeten we eens opletten. Er werd er 1 verkoren. En voor al die anderen liep die hele schoonheidskuur op een bittere teleurstelling uit. Tis maar dat we het weten. En dat we ons voordeel ermee doen. Want zo liep het. Ze moesten zo aantrekkelijk mogelijk tot koning Ahasveros komen. En ik ben het helemaal met u eens, wij moeten voor ons lichaam zorgen. Maar doen. Goed ervoor zorgen, we hebben het van God verkregen. En we hoeven ons lichaam al helemaal niet te verachten. Zeer zeker niet. Een verwaarloosd uiterlijk verraadt vaak toch weinig gevoel. We moeten voor ons lichaam zorgen, we moeten ons keurig, netjes, eerbaar kleden. Breid het maar uit, dat wil God onze maker. Maar door en met dat alles moeten wij wel goden kunnen behagen, want anders is het niet goed. Jonge vrienden, luister je mee thuis en in de kerk. Wij gaan dus niet Izebel nadoen, want dat is uit de boze. Ze blankette haar aangezicht. Hier met de mirreolie en vervolgens met die specerijen was dat ook de bedoeling om de huid wat lichter te maken. We weten het einde van Izebel. Vreselijk is er einde geweest. En ze is met haar blankette aangezicht voor God moeten verschijnen en voor eeuwig verloren gegaan. Zullen wij wat dichterbij komen, want dat was een heidense vrouw. Nu gaan we naar Jesaja 3. En in Jesaja 3, gemeente, lezen we dat God vertorend is over de vrouwen die indruk willen maken met hun lichamen. Dan worden er een aantal uitdrukkingen gebruikt door de profeet Jesaja. Ze liepen met een uitgestrekte hals. Ze liepen met lonkende ogen en hun wandelen, dat was trippelend. En nu gaat God, gemeente, de schoonheid van deze van top tot teen opgemaakte vrouwen aantasten. Zo lezen we in Jesaja 3. Is ingrijpend. Want ze hadden er niet de bedoeling mee om God te verheerlijken, hun schepper te prijzen. Nee, mannen te verleiden en te misleiden. We zien het in de brieven terugkomen, gemeente. Paulus schrijft later aan de gemeente van Rome, die woonde ook te midden van een krom en een verdraaid geslacht. In zulke afgodische wereld, gelijkvormige stad, moet u over nadenken. Dan zegt Paulus tegen de Romeinen daar, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dat is het lichaam waarmee niet wordt verboden dat men het lichaam zou mogen verzorgen met een eerlijk kleed en met spijzen en drank en medicijnen en andere dingen, want die zijn tot onderhoud van ons lichaam nodig. En dat wordt zelfs wel geprezen op andere plaatsen in de schrift, maar niet om het lichaam in zijn kwade lusten te voldoen. Namelijk, die strekken tot onmatigheid, hovardij, gulzigheid, onkuisheid, om het lichaam daarin te voeden en het lichaam zijn eis te geven. Dat verbiedt dus de apostel Paulus, de gemeente die te Rome was. Het is wel duidelijk, gemeente. Bent u al schoon in de spiegel van God? Eerlijk zeggen. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Dat zei Christus tegen een bruid op aarde, gemeend. Hoe was ze schoon? In Christus, gewassen door zijn bloed, geheiligd door zijn geest. Zeg het eens, schoon in de spiegel Gods. Die zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor God. Ik heb het beeld Gods verloren. Mijn lichamelijke schoonheid natuurlijk, dat had Adam en Eva ook. Maar het beeld Gods, dat versierde hen in de staat der rechtheid. Dat ben ik in mijn diepe val kwijt. En daarom probeer ik mijn lichaam nog wat op te pronken. Het zal me niet baten als ik voor God sta, gemeend. En wij moeten, zeiden we vorige week ook allemaal, de gang naar de koning der koningen maken. En aan het einde van onze voorbereidingstijd is het één van de twee. dan word ik of aangenomen door de koning, of ik word verwezen, terugverwezen, waar ik tot in der eeuwen eeuwigheid moet blijven in een plaats van eeuwig ach en wee. Wat de lessen toch uit de geschiedenis. Bent u rein voor God? Hebt u nu vanmorgen alweer op uw knieën liggen te bedelen? Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in het binnenste van mij je vaste geest. Zeg dus, God weet het. Daarmee kwam dan de beurt om naar de koning te gaan. En al wat die jonge meisjes wilden, dat werd hun gegeven. En daarmee gingen ze uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. 'S Avonds ging men in het huis van de koning. 'S Ochtends kwamen ze weer terug uit het paleis en gingen ze weer in het huis van de vrouwen onder de hand van Saashas, de kameling des konings, bewaarder van de bijwijf. En ze kregen de koning niet meer te zien, tenzij de koning weer lust. Dan had ze toch wat indruk nagelaten. En als dan de koning ze nog een keer een nacht bij zich wilde hebben, dan werd ze weer geroepen. Een zwarte bladzijde met heidense praktijken, weinig eerbied voor jonge meisjes en jonge vrouwen. Vreselijk gemeend, als je erover nadenkt. Geen respect. De verklaarders zijn het er eigenlijk toch wel over eens dat die jonge meisjes die de koning niet begeerden, dat die de rest van hun leven daar maar leeg doorbrachten. Hoe is ons leven eigenlijk in het licht van het zevende gebod op het zedelijke vlak? Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Gemeente, jonge vrienden, ik zou je willen waarschuwen uit de liefde van mijn hart om niet mee te doen. Je lichaam op te pronken en zo met het uitwendige en het uiterlijke bezig te zijn. Eenvoud ziet de mens, we zien straks wel. Doe toch niet mee, ouders, let u ook op. We moeten daar onze dochters al helemaal niet in voorgaan en ook onze jongens niet, om zo aan het uitwendige verkleefd te zijn. En zo horizontaal voor het hier en het nu en zo aan het lichaam te denken. Laten we toch eens verder zien. We hebben een voorbereidingstijd van God gekregen en we moeten ons voorbereiden. Niet om ons lichaam zo mooi mogelijk te maken, maar om in de spiegel van Gods heiligheid rein bevonden te worden. Het is de beurt van Esther. Hoe gaat ze eigenlijk? Dat blijft me onduidelijk, gemeente. Dat weten we niet. Had ze veel liever gewild nooit genomen te zijn tot het paleis? Of is er in haar ook iets geweest dat ze er naar uitzag? Dat maakt hetgeen we nu lezen ook weer niet zo makkelijk uit te leggen. Maar er staat heel opvallend, als het haar beurt is, dan begeert ze niets met al van Hegai. Het hoeft niet, zegt ze. Er is schoonheid, gemeente, die wordt met allerlei kunstmiddelen alleen maar aangetast. En zeker niet aantrekkelijk. Esther heeft een natuurlijke schoonheid. Die behoeft helemaal geen opmaak. Ik zeg het heel vaak tegen jonge stelletjes als ze op huwelijksgesprek komen. Ja, want wat gaan ze eigenlijk beloven op hun trouwdag? En ik heb nog nooit een bruid nee horen zeggen. Ze beloven altijd plechtig ja. Wat gaan ze beloven? Dat ze ingetogen zullen leven. In alle eerbaarheid. Zonder wereldlijke pracht. Opdat ze anderen een goed voorbeeld van zedigheid mogen geven. Dat vind ik altijd kostelijk. Dan zeg ik, neem dat nu mee. En laat dat je leefregel zijn. Zo moet je eenvoudig maar proberen je weg te gaan. Eenvoud ziet de mens. Kijk maar. Esther, hè? Haar natuurlijke schoonheid straalt van er af. Daar gaat wat van uit. Esther verkrijgt genade in de ogen niet alleen van die Hegai, onder wiens leiding ze een jaar lang is geweest, maar alle die haar zien, die zeggen, hey, dat meisje heeft iets aantrekkelijks, moet je in haar ogen kijken. Ogen zijn een spiegel van de ziel. Ze is schoon van gedaante. Ze is schoon van aangezicht, dat hebben we al gezien. Wie heeft haar het lichaam gegeven? Dat heeft God gedaan. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Ze moet nu eenmaal naar Gods raad op deze plek komen. We gaan het zo zien. Ze begeerde niet met al, neem het mee. Natuurlijke schoonheid die geen opmaak behoeft, alleen maar schaadt. Christus krijgt een bruid van zijn vader. Die bruid die heeft God de Vader voor zijn zoon verkoren. En die bruid, die is in Adam gevallen. En dat is zo diep ingrijpend, want Christus moest daartoe komen, naar deze aarde, om zijn bruid te gaan wassen en reinigen en heiligen en zuiveren en vernieuwen. Christus vond op de aarde geen opgeknapte bruid. Hij vond geen schone bruid. Wel nee, weet u wat het woord zegt van de bruid die Christus vond op de aarde? Om de walgelijkheid van uw ziel lag ze vertreden haar geboortebloed als op de vlakte van het veld. En niemand had er medelijden met haar. Haar navel niet verbonden en met zout niet gewreven en een winsel niet gewonden. Daar lag ze in haar diep. De ellende staat, dood door de zonde en de misdaden, zwart door de dienstbaarheid. Het is toch wat. Wordt nu zo'n zondaar geroepen, krachtdadig, onwederstandelijk, inwendig door Gods woord en geest, dan begint zo'n zondaar zich op te knappen. Te wassen en te reinigen en te zuiveren. En te heiligen. Althans, dat proberen ze met alles wat in hun vermogen is. Want ze beseffen heel goed, zo kunnen ze voor God niet verschijnen, voor God niet bestaan. Want ze hebben gezondigd. En ze zijn mismaakt door de zonde. Ze zijn vuil door de zonde. Ze zijn walgelijk door de zonde. Ze leren hoe langer, hoe meer bij ontdekkend licht, walgen vanwege al hun ongerechtigheden. Hoe meer ze zich opknappen, hoe zwarter ze worden. O, het is een pijnlijke les. Uitwendig kunnen ze nog wel wat eraan doen. Dan proberen ze nog wel wat te reformeren, zeker. En hoe wereldgelijkvormiger voor hun bekering, hoe meer het ook uitwendig zal worden gezien. We zagen van de week, Barnabas zag het werk van Gods genade in Antiochië. Gods werkgemeente komt openbaar. Dat is duidelijk. Maar het gaat om hun ziel. Het gaat om hun bestaan. Het gaat om hun hart. Hoe meer ze proberen zich voor God rein te krijgen. Ze zouden hun zonde wel met hun tranen willen wegwassen. Het gaat niet minder zonde doen, groter zondaar worden. Daar komen ze achter, steeds vuiler. Hoe moet dat nu toch? Wel, ik hoor dus van een predikant een voorbeeld, kinderen. Moet je even luisteren, jongens en meisjes. Er was dus een portretschilder en die ontmoette een zwerver. Nee, die man die zag er niet uit. Maar die portretschilder die zag er wel wat in. En die liep naar hem toe, die zei, man, mag ik van u een portret maken? Ja, dat mag zeker. Nou, dan moet je morgen om zo laat naar me terugkomen, zei de portretschilder. Dat was afgesproken. En de volgende ochtend komt die zwerver bij die portretschilder aan de deur. En wat heeft die zwerver nu gedaan? Die heeft zich helemaal opgeknapt. Ja, zei die portretschilder, zo wil ik je nu juist niet hebben. Want wat nu heb ik geen schoon beeld om na te tekenen. Wat een les. Hij hield gebrokene van hart. Hij verbindt in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Weet u hoe ze welkom zijn bij de zaligmaker? Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want de Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een ransom voor velen. De Zoon des Mens is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen tot bekering, maar zondaren tot bekering. Wat een les toch, zo is er een doodschuldig volk in hun zonde en ellende. Welkom bij de zaligmaker, want daartoe is hij gekomen. Ze komen met geween en met smekingen. Hoe komen ze nu? Ze begeren niet met al. Dat leren ze af om nog van alles en nog wat te eisen. Weet u waar ze achter gaan komen als ze bekeerd mogen worden? Dan zal het enkel genade zijn. Als ze zalig mogen worden, zal het alleen genade zijn. Als ze met God verzoend mogen worden, dan zal het enkel en alleen soevereine, eenzijdige, goddelijke genade zijn. Genade, genade, zeiden zelf. Ze begeren niet met al. Bent u daar ook al? Schone trek hoor. Esther begeerde niet met al. Hey gij, zeg maar wat ik doen moet. En nu mogen Gods knechten, zulke arme zondaren, Christus prediken die wacht om genadig te zijn. Niet om opgeknapte zondaren genadig te zijn. Nee, dat betekent niet dat u zich moet uitleven in de zonde en maar moet opknappen naar het lichaam. Nee, eenvoud is een kenmerk van het ware. Maar het gaat er maar om. Uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid en uit de werken der wet wordt voor God geen vlees gerechtvaardigd. Daar gaat Esther. U bent benieuwd hoe het valt, toch? Ja, u kent de geschiedenis. Meisjes, je denkt toch ook wel zeker dat er hard bonkte. Daar gaat ze, ze begeerde niet met al. Door de gangen van het grote paleis naar het huis van de koning. De binnenkamer van de koning. God regeert, houdt het vast. Wij blijven verantwoordelijk, houd het vast. God neigt de harten, houd het vast. Want er zijn daar vele Joden nog. Hun leven staat op het spel. En God waakt over zijn bondsvolk. Hij wil ze in het leven sparen. Er is nog een overblijfsel onder. Want hij had beloofd zijn naam voor te planten. Van kind tot kind. Tegen Abraham gezegd. Tot in het duizendste geslacht dat leeft. Dat volk dat mag niet omkomen. Dan treedt ze het vertrek van koning Ahasveros binnen. Daar zit hij op zijn troon. En Esther buigt. Daar staat ze, schoon, knap, niet met al begeerd, natuurlijke schoonheid haar van God gegeven. En dan lees ik toch iets moois. Er staat niet Ahasveros vond haar de knapste. Vond haar de mooiste. Vond haar de voortreffelijkste. Dat staat er allemaal niet. Ahasveros beminde haar. Ja, u zegt, dan is het liefde op het eerste gezicht. Ja, dat kan toch? Dat kan toch? Dat het natuurlijk nog geen gegroeide liefde was van jaren, dat is duidelijk. Dat is helder. Maar toch, er staat toch een woord dat wat wel liefde betekent. Ahasveros bemint Esther. En Esther mag ervaren en ondervinden dat koning Ahasveros haar heeft verkoren. Wat moet dat voor dit eenvoudige, jonge, Joodse meisje, jonge vrouw, geweest zijn? De vader en moeder leefden niet meer. Ze leefden eenzaam met een neef, Mordechai mogelijk. We lezen van geen verdere betrekkingen. Natuurlijk waren er veel Joden dat wel. Maar deze eenvoudige Esther wordt door koning Ahasveros bemind. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, en hij verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroot. Esther, kinderen. Wordt koningin. Kijk eens wat Ahasveros doet. Hij neemt de kroon. Die staat gereed. Schitterende kroon. Wat daarvoor sieraden en edelstenen opgepronkt hebben. Ik weet het niet, gemeente. En je ziet Esther weer voorzichtig buigen op haar knie. En koning Ahasveros zet haar de koninklijke kroon op haar hoofd. Nu is ze koningin. En dan. Gemeente, voordat Haman zijn plannen gereed heeft, heeft God ook alles gereed. Zullen we daarop letten? Esther op de troon. Mordechai in de poort. God is de Satan altijd voor. Gelukkig. Kom er zo op terug. Hij richt een grote maaltijd aan. Een feestmaal. Een koninklijk banket. Het woord maaltijd betekent hier zoveel als bruiloft. Het koninklijke banket, Esther ter ere gegeven toen de koning haar ter vrouw nam. Wat doet hij dan? Dan geeft hij de volken rust, de landschappen krijgen rust. betekent dat? Kanttekenaren denken, hij verminderde de lasten en de schattingen van zijn onderdanen. Dat zie je bij meer verklaarders. Andere verklaarders zeggen ook, hij gaf ze een vrije dag. Om dit heugelijke gebeuren te mogen vieren. Het is beide mogelijk natuurlijk. Dan deelt hij uit van zijn geschenken naar zijn vermogen. Spijs, drank, bezittingen, sieraden. Hij had het verloren tegen de Grieken. Hij probeert nog weer wat zijn naam terug te winnen bij het volk. Hij geeft geschenken. Mag nu Esther eigenlijk wel met Ahasveros trouwen? Ezra, de profeet, waarschuwt heel ernstig tegen de gemengde huwelijken. Dan is die boos. Want het is tegen Gods wet. Tenzij hebben wij de vorige keer gezegd, en dan noemen wij u een schriftuurlijk voorbeeld, Boas trouwt met Rut. En dat was een gezegend huwelijk in den Heere. Dus dat kan hoor. Als het zo wordt geleid, voorzichtig zijn, niet zoeken in de wereld, kan gebeuren. En dat iemand uit de wereld toch in beslag genomen wordt door het woord van de levende God. En voor dat woord gaat buigen. En zich verbindt aan Gods inzettingen. Dan zou ik het huwelijk niet graag tegenhouden. Dat is duidelijk. Denk eens aan Samson. Die ging naar het land van de Filistijnen om een Filistijnse jonge vrouw uit te zoeken. Mocht hij dat? Nee. Hij doet het toch. Zijn vader en moeder gaan mee. En dan zegt de schrift toch. Het was van de Heere. God volvoert zijn raad. Wij blijven verantwoordelijk voor wat we doen. Zullen we erop letten? Ik kan u niet zeggen ja of nee. Maar het mocht niet. En hoe Esther in haar huwelijk is geweest. We laten het maar even rusten hier. We hopen als de Heer het geeft de geschiedenis te vervolgen. We komen natuurlijk nog mooi schone trekken tegen. Ik zei gemeente dat God de Satan altijd voor is. De Satan is het hoofd van de engelen die gevallen zijn. Na de schepping. Voor de val van Adam en Eva natuurlijk. Hebben ze hun beginsel niet bewaard? Waren ontevreden? Stonden tegen God hun maker op? Toen heeft God ze uit de hemel gestoten. En toen de duivel er goed achter kwam dat voor hem nooit geen herstel meer mogelijk was. Maar dat hem de eeuwige duisternis wachtte. Heeft hij zich geworpen op het schoonste wat God gemaakt had. Dat was de mens die hij versierde met zijn beeld. En de duivel die probeert. En hij verleidt Eva. En ze neemt van de vrucht. Van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En zij at. En ze gaf ook haar man met haar. En hij at. U at toen ook. Nee, ik at toen ook. Vraag aan God of u het mag leren. Want dan gaat blijken dat God de Satan een eeuwigheid voor was. Adam en Eva zijn gevallen. Beroofde God van zijn eer. En zichzelf van uitnemende gaven. Werden geheel ellendig. Stortten zichzelf in de lichamelijke en geestelijke dood. Het is wat, maar God was Satan een eeuwigheid voor. Want dan openbaart God, de Vader, dat eeuwige genadeverbond. Hij belooft de middelaar van dat eeuwige genadeverbond. En de middelaar van dat eeuwige genadeverbond zal in de volheid des tijds naar de aarde komen om de bruidschat op te wegen voor de bruid die hij van zijn vader heeft gekregen. De middelaar komt naar de aarde. Waarom? Hij moet, hij wil, hij zal zijn bruid hebben. En daartoe gaat hij de bruid roepen en trekken, krachtdadig, onwederstandelijk, met mensenzelen, met touwen der liefde. Kinderen zullen we er eens een van noemen. Dan ga ik nu naar een man. Hij heet Nathanael en die zit onder een vijgenboom. En onder die vijgenboom, wat is die aan het doen? Zichzelf misschien nog wel aan het opknappen. Maar die weet het ook niet meer. Onder die vijgenboom zoekt hij God. Hij smeekt om de vervulling van de belofte. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Nathanael weet het niet meer. De lang beloofde Messias komt maar niet. En niet één profeet is ons ten troost gebleven. En geen sterveling weet hoe lang het duren zal. Plotseling gaan de takken van de vijgenboom opzij. Jongens, daar staat Filippus. Filippus heeft een boodschap voor Nathanael. Wij hebben gevonden de Messias. Jezus van Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zegt Nathanael. Nog kom en zie Nathanael. Ga eens mee, man. Wij hebben gevonden de Messias, de koning der koningen en de Heere der Heeren. Wij hebben de koning in zijn schoonheid gezien, Nathanael. Nathanael staat op en Filippus leidt hem tot Jezus. En daar komt de bruid van de bruidegom. En Filippus, hij is een vriend van de bruidegom en verblijdt zich over de stem van de bruidegom. Want de bruidegom gaat spreken over zijn bruid en tegen zijn bruid. Waarlijk, een Israëliet in de welke geen bedrog is. Wat wordt Nathanael gekroond, zeg? Wat wordt Nathanael gekroond? Gij zij de Christus. De koning Israël, zegt Nathanael. Wat is dat een teer ogenblik geweest. Nathanaëls hart heeft ook gebonkt toen hij daar wandelde met Filippus. Zou de zaligmaker hem willen hebben? Zou de Messias hem willen aannemen? Kan hij wel voor de Zoon van God bestaan? Wat is dat meegevallen? Nathanael mag niks anders ervaren dan dat de Messias wachtte om genadig te zijn. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. De stem van Christus klonk in zijn ziel. Toen ging zijn ziel uit vanwege het spreken van de middelaar. Wat werden die twee aan elkaar verbonden? Weet u wat de bruidegom tegen Nathanael zegt? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Nathanael kan het niet op. De bruidegom zegt nog tegen hem, Nathanael, je zult nog wel meerdere dingen zien dan deze. Van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, opklimmende en nederdalende. Hij is de ladder Jacobs. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Hij is de Christus der schriften. Hij is de Zoon des levende Gods. Hij is de koning der koningen. Nathanael ziet hem. Hij ziet hem. Weet u wat later waar geworden is in Nathanaels leven? Hij wordt een discipel. Het is Bartholomeus. We zien hem weer terug in Handelingen. Daar ligt Goede Vrijdag achter. Daar ligt Pasen achter. We zien hem terug aan het einde van het Johannes-evangelie. Deze Nathanael is door Christus verkoren, door de Vader verkoren, door Christus van eeuwigheid bemind, geliefd, gekocht met de dure prijs van zijn bloed, gewassen, gereinigd, geheiligd, gezuiverd, vernieuwd op Golgotha. Daar stortte Christus zijn reine middelaarsbloed voor Nathanael. Nathanael wordt gerechtvaardigd. Nathanael wordt vrijgesproken van schuld en straf. Nathanael verkrijgt een eeuwige leven. Een recht en eeuwige leven. Voor Nathanael wordt het waar. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit. En ik kwam met u in een verbond. En ik dekte uw naaktheid. En ik kleedde u. O, wat een wonder toch. Nathanael, hij mag het uitroepen, mijn Heer en mijn God. Hij kent zijn bruidegom. Hij omhelst zijn bruidegom door het geloof. En Christus heeft zijn bruid. Weet u hoe dat gaat, volk van God? Ik hoop dat u het met de bruid moogt gaan leren. We lezen in Hooglied 6. Er zijn 60 koninginnen en 80 bijwijven en maagden zonder getal. En dan één enige is mijn duive, mijn volmaakte, de enige, haar moeder. Ze is de zuivere, dergene die haar gebaard heeft. Als de dochters haar zien, zo zullen zij haar wel gelukzalig roemen, de koninginnen en de bijwijven, en zullen ze prijzen. Wie is zij die eruit ziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zilver als, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorde met banieren. O, dat is de bruid van de bruidegom. Nathanael werd gekroond. Straks krijgt kinderen Nathanael een gouden kroon. Echt hoor, als hij met Paulus mag zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen aan mij hoor, maar aan alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Wat zullen ze dan met die kroon doen? Die kroon die nemen ze weer af en die zullen ze werpen voor de troon. Die kroon die zullen ze werpen voor de voeten van het lam. Wat zullen ze dan zeggen? Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En daartoe droeg Christus de doornenkroon. Volk des Heren, overdenk eens de prijs die uw zielenbruidegom voor u moest betalen om u te verlossen, om u te reinigen, om u te heiligen, om u tot een eigendom te maken. Overdenk het eens, want uw zielenbruidegom moest zich overgeven tot in de dood, ja, tot in de dood des kruises, om uw zonde te verzoenen, om uw schuld te betalen, om uw ongerechtigheden op één dag weg te nemen, om de vloek van u af te nemen, opdat u zoudt gekroond worden met de gouden kroon. En dan, ach, maak de Heere ook een maaltijd, kinderen. Ja, echt wel, moest luisteren. En de Heere der Heerscharen zal op de berg Sion alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. En hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Ja. Wat is dat nu voor een maaltijd? De kanttekening zegt zo schoon. God zal zijn overgrote genade in Christus zijn volk deelachtig maken. Namelijk de eeuwige vreugde en de eeuwige zaligheid in den hemel. Dan geeft Ahasveros zijn volk rust. Dat doet God ook. Ze zullen ingaan in de rust die er overblijft voor het volk van God. Dat is niet maar een dag. Dat is een eindeloze, storenloze rust. Zaligheid, vrede, gemeenschap met de drie enige God genieten. Hoefden ze minder belasting te betalen? De kerk is daar geheel en al vrijgekocht. Door het bloed des lams. Versiert weer met Gods deugdenbeeld. Verheerlijken ze God. En prijzen ze hem dag en nacht. In zijn tempel. O, de bruid is zo gelukkig. Ze heeft de bruidegom. Omdat de bruidegom haar heeft. En hij neemt ze mee. In de bruiloftzalen van het avondmaal van de bruiloft des lams. We gaan zingen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en 't is er zijn wil gebied en 't wordt er stond. Psalm 33 vers 5. Esther door Ahasveros tot koningin verkoren. Ze werd door de koning geleid, zagen. Door de koning bemind. Ze is voor de koning tot nut, onze derde gedacht. Toen ten andere male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had, want Esther deed het bevel van Mordechai, gelijk als toen ze bij hem opgevoed werd. In die dagen als Mordechai in de poort des konings zat, werd Bigtan en Teres, twee kamerlingen van de koning, van de dorpelwachters, zeer toornig op de koning. En ze zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. Aan deze zaak werd Mordechai bekend en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechai's naam. Het wordt onderzocht, het is zo. En Bigtan en Teres worden opgehangen. En Mordechai's naam komt in de kronieken. Ahasveros heeft nooit genoeg. Dit begrijp ik inderdaad niet. Maar dat zullen de heidense Oosterse vorsten zijn geweest. Dan bemint hij Esther. En dan worden er opnieuw weer. Ik weet het ook niet. Kanttekeningen zeggen het zijn bijwijven geweest. Nou. Salomo had er ook 1000 zeker. Van de beginnen is het al zo niet geweest. Adam kreeg 1 vrouw. En daar houden we het maar bij. Maar goed, Mordechai die werkt nog steeds aan het hof. En hem komt iets ter oren. Er zijn 2 mogelijk lijfwachten, althans mannen die behoorden tot de paleiswacht. En wat er gebeurd is, misschien zijn hun dochters wel in het huis bij de bewaarder der vrouwen terechtgekomen. En mogen ze het daglicht niet meer zien, althans denkt iemand aan zoiets. Ze worden zeer toornig en ze beramen een moordaanslag op koning Ahasveros. Vreselijk, kinderen. Ik las zomaar, luister eens even, dat prins van Oranje, de vader des vaderlands, je kennis, zijn postuur wel van de schilderijen, hij werd ook door een sluipmoordenaar van het leven beroofd. Dat is wel zo diep ingrijpend. Als koning Saul David achtervolgt en naar het leven staat, dan geeft de Heer als het ware David 2 keer de gelegenheid. En dan mag David zo eerlijk zijn, oprecht, vrucht van de tere vrezen des Heeren. Dat hij zijn hand niet slaat aan koning Saul, die hem al verschillende malen had geprobeerd te doden. Maar dan zegt David die zo bekende woorden, ik zal mijn hand aan de gezalfde des Heren niet slaan. Nee, laten wij maar voorzichtig zijn met die door God in het ambt zijn gekomen, in de kerk, maar ook buiten de kerk. Mordechai komt het te weten, hij laat het Esther boodschappen en Esther gaat naar de koning met deze plannen van Bigtan en Teres in naam van haar neef Mordechai. Dat staat er natuurlijk niet voor niets bij. Dat begrijpt u allang, de geschiedenis kennende. De zaak wordt onderzocht, blijkt zo te zijn. En die 2 mannen, die worden aan de galg, staat er, gehangen. Nu was er in dat Persische Rijk Een vreselijke gewoonte om mensen de doodstraf te geven. Ja, aan de galg hangen is natuurlijk ook vreselijk. Ze hadden nog een andere methode. Dan waren er scherp gepunte houten palen. En dan werd het lichaam gespitst aan zo'n houten paal. Vreselijk is het om zo aan ons einde te komen. Waar ligt de oorzaak, gemeente? Want hebben we heel veel in het licht van het zevende gebod. Hier zien we een moordaanslag die wordt beraamd. Gij zult niet doodslaan. Het is wat. Heb uw naaste lief als uzelf. Ik moet zelfs mijn vijanden lief hebben. En zodra er maar enig gevoel van haat in me komt, dan ben ik al een doodslager. Allemaal gevolgen van onze diepe val in paradijs. We zijn doodslagers geworden. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wat is toch waar, gemeente, dat er een godswonder moet gebeuren. En dat mijn hart en leven moet worden vernieuwd. Maar nu het wonder. Zijn wij doodslagers geworden? Daartoe kwam Christus naar deze vervloekte aarde. En is hij met de misdadigers gerekend? Heeft hij voor de overtreders gebeden? Is hij gehangen tussen twee moordenaars? Om de zonde voor zijn ganse kerk te verzoenen. Heeft hij God verheerlijkt om het leven voor doodslagers te verwerven? Ze dat leven weder te geven, opdat ze het leven zouden hebben in zijn naam. Christus, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Mordechai's naam komt in de kronieken van het Rijk van de Mede en de Perzen. Hij heeft het leven van Ahasveros gered. Esther op de troon, Mordechai in de poort, zijn naam in de kronieken. Kinderen, luister eens even. Ik heb een boekje over Esther. Is al wat ouder. Dat boekje dat draagt een mooie titel. Dat boekje draagt de titel Onder de schaduw van zijn hand. Dat overblijfsel daar in Babel, van dat bondsvolk, dat is onder de schaduw van Gods hand. En Esther, de leven wordt niet geleid door koning Ahasveros. Het leven van Esther wordt geleid door een hogere macht. Het leven van Esther wordt geleid door God, de Almachtige. Wij blijven verantwoordelijk voor ons doen en laten. Dat is duidelijk. Het gaat er maar om. Zal nu Esther daar in dat paleis God gediend hebben? En laten we maar direct weer terugkeren tot onszelf. We kunnen alleen God dienen in geest en waarheid als we in afhankelijkheid van hem leven. En dat leven mocht ons worden geschonken. En God volvoert zijn raad, maar ons leven dient te zijn naar Gods geopenbaarde wil. En dat is zijn woord dat eeuwig zeker is. Slecht en wijsheid leert. Wijs maak tot zaligheid in de hand van Heere Geest. En mocht deze eenvoudige geschiedenis gebruikt worden, opdat Christus zijn bruid zou hebben. Amen. We zingen uit de morgengezang de verzen 5 en 6. Verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis doen vlieden alle kwade paan. Schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans worden verstoord. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.